Het thema voor de preek van deze middag, die wet. Gemeente van de Jezus Christus, broeders en zusters, even een kleine ervaring. Toen wij in de meivakantie in Israël waren, was er door een fout van het reisbureau een overnachting in het zuiden niet goed geregeld. De overnachting was niet geregeld en de maaltijd niet. Met de overnachting is het goed gekomen, maar voor de maaltijd moesten wij uitwijken naar een naburige stad. En dat was de stad Dimona, ergens in het zuiden. Maar we kwamen aan op zaterdag en het was Sabbat en alle winkels in de stad, alle restaurants waren gesloten. En pas 's avonds laat, na 22:30, gingen de winkels pas open. Dimona is een stad met een hele grote orthodoxe Joodse gemeenschap. Wat wij toen niet wisten, maar afgelopen week of vorige week duidelijk werd uit een brief, rondzendbrief van Dirk van Genderen, die hij elke week verstuurt, dat in Dimona ook een Messiaanse gemeente is. En die Messiaanse gemeente daar in de stad heeft een inloophuis geopend. Een inloophuis voor de vele arme Joden in die stad, om ze te helpen. En ook natuurlijk om ze met de liefde van Yeshua, de Jezus, in aanraking te brengen. Maar het openen van het inloophuis in Dimona heeft tot groot verzet in de stad geleid. In ieder geval bij de orthodoxe Joden en bij de rabbijnen van de gemeenschap. En de tweede dag dat het inloophuis open was, was gelijk al een delegatie van het Sanhedrin op bezoek om te vragen naar wat ze daar deden en of ze zouden evangeliseren. Er was vanuit de rabbijnen ontzettend veel verzet. Wij hebben de wet, de oude Torah van Mozes, en dat is genoeg. En Jezus, die is niet de Messias en we willen niet dat je over hem spreekt in deze stad. En de commotie is dusdanig dat ze overal in de stad posters hebben opgehangen om de Joden te waarschuwen voor de mensen van het inloophuis. En het inloophuis is nu wegens commotie gesloten. En tegelijkertijd is de Heere God wel bezig in die stad. Het echtpaar vertelt dat ze zomaar ergens in de stad koffie aan het drinken zijn en dat mensen hen aanschieten. Zelfs rabbijnen die vragen van wie zijn jullie eigenlijk en wat komen jullie doen? Allerlei vragen die worden gesteld over de Heer Jezus en het Nieuwe Testament. God is wel degelijk bezig. Maar die houding van die rabbijnen is zo fel, zo anti, wij hebben de wet. En toen ik dat las, dacht ik, het is net alsof je de apostel Paulus hoort praten. Paulus voor zijn bekering. Hij schrijft elders dat hij een ijver had voor de wet van God, maar zonder verstand. Zonder het inzicht van de geest. En na zijn bekering, na de ontmoeting die hij had met de Heer Jezus, en nadat veel heiden tot geloof zijn gekomen, kreeg de apostel Paulus een verwijt dat als een boemerang naar hem terugkeerde. Paulus, leg ons nou eens uit. Je was zo'n fel voorvechter van de wet. Je hebt voor de wet gestreden. 10 geboden, de voedselwetten, de Sabbat, de besnijdenis. En nu preek je opeens de vrijheid in Christus. Jij zegt tegen de mensen, geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. En nu doet de wet er opeens niet meer toe. Ergens in Handelingen vind je dat verwijt ook, dat ze tegen Paulus zeggen dat hij tegen de tempel en tegen de wet predikt. En zo klonken scherpe verwijten tegen de apostel. Paulus, jouw theologie trekt Abraham aan de ene kant en de Heer Jezus zo dicht op elkaar dat Mozes en de wet ertussen uitvallen. En inderdaad, als we goed naar Paulus luisteren, dan legt hij dat verband. De wet is voor hem niet het uitgangspunt. Hij begint bij Abraham. God heeft een belofte aan Abraham gegeven. Alles begint met God die belooft, die de eerste is. En God zegt tegen Abraham, hij staat met lege handen, jij mag bij mij horen. Ik zal je tot een volk maken, een vader van vele volken. God geeft een belofte aan Abraham. En die belofte is later in de Heer Jezus vervuld. Want hij gaf die belofte, zegt Paulus, aan Abraham en zijn nageslacht. Enkelvoud. En Paulus maakt daar gelijk een stapje verder. Hij zegt, enkelvoud, dat moet wel de Heer Jezus zijn. Zie je wel, belofte aan Abraham is vervuld in de Heer Jezus. En inderdaad, in de Heer Jezus komt God naar mensen toe. Mensen die niet naar hem vragen, daar steekt hij zijn handen naar uit. Hij schenkt vergeving en genade. Hij bewijst zijn liefde in de Heer Jezus. En het enige wat hij vraagt, is dat je dat gelooft. Dat je zijn belofte woord omarmt. Dat je het evangelie aanvaardt en dat je in de Heer Jezus gelooft. Geloof is het enige dat God vraagt. Ging het bij Abraham om geloof en om vertrouwen? Bij de Heer Jezus gaat het ook om geloof en vertrouwen. Zie je, zegt Paulus, dat is de rode draad in het Oude Testament. En zo is Paulus ook op pad gegaan. Hij heeft het evangelie verkondigd aan Joden en aan heidenen. Hij nodigde mensen uit om de liefde van Christus te leren kennen. En velen komen tot geloof. En ja, Paulus, die wet dan? Hoe zit dat eigenlijk met die wet? Ja, dat is een goede vraag. Want in de missionaire arbeid van Paulus speelt die wet, tenminste onder de heidenen, niet of nauwelijks een rol. Paulus heeft het niet zozeer over de wet, maar over de belofte. En over de Heer Jezus die de vervulling van de wet is. Daar heeft Paulus het over. Zo komt dat verwijt naar Paulus. Paulus, als je Abraham en Christus zo dicht op elkaar trekt, waarom geeft God dan die wet? En Paulus besluit zich te verdedigen in een Galatenbrief. En dan, daar hebben we dan iets van gelezen. Paulus zegt, die wet. Weten jullie, die wet is er later pas bijgekomen. De Heere God was de eerste met zijn belofte. De goedheid en genade van de Heere God waren als eerste. En die wet is pas veel later. 430 jaar noemt hij zelfs, erbij gekomen. En waarom deed God dat? Omdat het niet goed ging met Israël. Omdat het volk opstandig en ongehoorzaam was. Omdat het volk elke keer weer bij de Heere God vandaan dwaalde. Daarom gaf God de wet. Om Israël bij de les te houden. Om elke keer weer te laten zien waar het God ten diepste om te doen is. Waarom die zich over dat volk heeft ontfermd. Wat zijn plan met hun leven is. En dan gebruikt Paulus om dat duidelijk te maken een beeld. De wet is een, lees in vers 3, een leermeester. Zo staat het in vers 24. De Statenvertaling had hier een tuchtmeester. Dat klinkt wat negatiever. En het is eigen leermeester is denk ik ook te positief vertaald. Er staat in het Grieks een paidagogos. Een pedagoog. Maar dan moet je niet denken aan onze pedagoog. Een pedagoog, dat is een opvoedkundige. Dat is iemand, letterlijk betekent dat iemand die kinderen leidt. Die iemand helpt om zich te ontwikkelen, om te groeien. Die problemen ook probeert te verhelpen, om kinderen daarbij verder te helpen. Maar in de tijd van Paulus had die pedagoog niet zo'n positieve betekenis. Dat was in de meeste gevallen namelijk een slaaf. Ouders stelden een slaaf aan om hun kinderen te begeleiden. De pedagoog was bedoeld, was de slaaf die de kinderen moest begeleiden van huis op weg naar school. Die moest ervoor zorgen dat ze elke dag op tijd op school kwamen. In bepaalde scholen had je dan nog een wachtkamer en dan kon die pedagoog, die slaaf, dan op de kinderen wachten tot de lessen klaar waren. En die slaaf die had de bevoegdheid gekregen om hardhandig op te treden als de kinderen ongehoorzaam waren. Als ze niet wilden, dan mocht hij ze straffen, want dat deden de ouders niet zelf, dat deed de slaaf. Tegen strillende kinderen kon hij zo nodig een pak slaag geven. En zijn taak zat erop als ze op school kwamen. Daar moesten ze zijn. Zijn taak zat er weer op als ze later naar huis werden gebracht. Dat ze niet afdwaalden en kattenkwaad uithaalden. En dat als ze thuis waren de leerstof nog eens extra gingen oefenen. En overal waar het kind heen ging, was daar ook die slaaf. Die slaaf was als, zogezegd als een ketting aan hun been. Overal waar ze waren was die slaaf te vinden. Die moest zorg dragen voor de kinderen. En dat duurde dan tot 14 tot 17 jaar. Dat bronnen wisselen daar wat over. En dan nam de vader het over. Als je 14 of 15 was, dan had de slaaf zijn taak erop zitten. En dan werd je volwassen geacht. Dan mocht je je vader noemen. Je kreeg de sleutel van het huis en daarmee de rechten tot het eigendom van de vader. Dan werd je mondig. En dan mocht je een speciale toga dragen, de toga virilis, de toga van de mannelijkheid. En dan kon iedereen zien dat je nu volwassen was. Maar je kunt je wel voorstellen dat sommige of misschien wel de meeste kinderen natuurlijk een geweldige hekel aan zo'n slaaf hadden. Die waren blij dat ze van de slaaf waren verlost, dat ze eindelijk op school aankwamen. Dan waren ze die kwaaie pier in ieder geval daarvan verlost. Nou, dat beeld gebruikt Paulus voor de wet. Een slaaf die je bij de les houdt, die je zo nodig ook straft. En zo was het tot de komst van de Heer Jezus met Israël. Omdat het niet goed ging met Israël, heeft God die wet gegeven om Israël bij de les te houden. Tot aan de komst van de Heer Jezus was het volk gebonden. Was er altijd iemand die met het volk zo, om zo te zeggen, meeliep. En als er dan een overtreding was en Israël wilde bij de Heere God vandaan, dan was er dat vingertje van de wet. Dat mag je niet doen. En zo hield de wet, zegt Paulus, Israël gevangen. Ze wees aan wat niet goed was. En tegelijkertijd ligt daar ook de beperking. Want meer kon de slaaf de wet niet doen. Want wat kon je doen als je de wet niet kunt houden? Als je elke keer weer wegloopt, dan kan de wet wel zeggen dat mag je niet doen. Maar als je het dan toch doet, dan helpt dat niet verder. Alleen vergeving vragen. De Heilige Geest was nog niet gekomen, dus dat probleem kon de wet zelf niet oplossen. Paulus zegt, als je de wet niet houdt, dan is dat veroordelende vingertje, zeg maar, een vloek die op je leven ligt. En de wet zelf kon die vloek niet wegnemen. En zo had de wet dus een functie. Vanaf dat begin dat God de wet geeft, tot aan de komst van de Heer Jezus, had die wet de functie van die slaaf. Zo was de wet onze leermeester, onze tuchtmeester, zegt Paulus in vers 24, tot Christus. Tot de komst van de Heer Jezus. En nu het geloof gekomen is, nu hij gekomen is, heeft die wet, de wet, niet langer meer die rol van tuchtmeester. Nou zijn wij niet meer onder, let op dat woordje, onder, zijn wij niet meer onder het toezicht van de wet. De taak van de tuchtmeester zit erop. En Paulus bedoelt, met de komst van de Heer Jezus is dus iets nieuws aangebroken. Dan hoeven we niet langer meer naar de wet te kijken, maar naar de persoon van de Heer Jezus zelf. Hij is nu de hoogste norm voor wat God van ons leven wil. En als we hem door het geloof kennen, mogen we in zijn spoor leven. Maar nu komt het spannende. Paulus plaatst de wet dus in de geschiedenis van Israël tot aan de komst van de Heer Jezus Christus. Maar in zijn werk onder de heidenen heeft hij de wet nooit als voorwaarde gesteld om tot Christus te komen. Voor heidenen gold niet in de prediking van de apostel dat de wet de tuchtmeester was tot Christus. Het is voor de heiden niet zo dat zij eerst door de, zoals een predikant een keer in de Sint-Jan zei, dat de heidenen eerst door de poort van de wet moesten binnengaan om dan in aanraking te komen met het evangelie van de Heer Jezus. Zo heeft Paulus het nooit verkondigd. En terecht, denk ik. Maar helaas is in onze traditie, in het gereformeerd protestantisme, dat vaak wel het geval geweest. Eerst de wet en dan het evangelie. En kijk maar, als je een beetje vertrouwd bent met de Heidelbergse catechismus, dan is dat ook de insteek. Ellende, verlossing, dankbaarheid. En de vraag waaruit ken je ellende dan? Antwoord: uit de wet van God. En hoewel in allerlei publicaties en geschriften steeds weer benadrukt is dat die drieslag geen rangorde is, is het in de praktijk van de kerk en zeker bij behoudende kerken wel steeds zo geweest. Je moet eerst je zonde kennen en dan pas kun je de genade van de Heer Jezus leren kennen. De drieslag van de catechismus, ellende, verlossing, dankbaarheid, is tot een volgorde geworden. Helaas, zo is het niet bedoeld en allerlei publicaties wijzen erop, maar in de praktijk wel zo geworden. En ik snap het ook wel, het heeft ook een zekere logica, dat kunnen we vanmiddag met elkaar wel begrijpen. Als je je zonde niet kent, ja, dan heb je de Heer Jezus natuurlijk ook helemaal niet nodig, toch? Hoe dieper je zonde kent, hoe meer je beseft dat je een zaligmaker nodig hebt. Misschien ben je afkomstig uit een behoudende kerk en kun je dat helemaal zo meemaken. Of zoals de Engelse theoloog John Stott het zegt: mensen kunnen de pracht van de parel niet zien, omdat ze geen idee hebben van de smerigheid van de varkensstal. Of: niemand kan ooit het evangelie waarderen, zolang de wet zich niet eerst aan hen openbaart. Sterren schitteren pas tegen een inktzwarte, nachtelijke hemel. En weet u, daar zit natuurlijk logica in, dat zullen we allemaal beamen. Maar is dat ook de logica van het geloof? Is dat ook de rode draad van de schrift? Is dat ook wat apostel Paulus hier in Galaten in zijn brieven ons vertelt? Kun je wat God specifiek aan Israël gaf tot aan de komst van de Heer Jezus nu zomaar als norm hanteren voor heidenen die de Heer God niet kennen? Paulus doet dat niet. Want hoe is het eigenlijk bij Paulus zelf gegaan? Weet u dat nog? Is de apostel Paulus vastgelopen in zijn schuld? Is hij tot een diep besef van zondekennis gekomen en heeft hij ontdekt dat hij de Heer Jezus als zaligmaker nodig had? Hoe vertelt het boek Handelingen de bekering van Paulus? Nou, niet op die manier. Hij zat op een fout spoor. Hij deed niet wat de Heere van hem wilde, maar Paulus had dat zelf helemaal niet door. Pas toen die ontmoeting kwam met de Heer Jezus, toen ging het licht bij Paulus aan. Toen de Heer Jezus zijn leven binnenkwam met het licht van zijn genade, toen besefte Paulus pas hoe fout hij zat. Want wat zei Jezus tegen hem, met al zijn goede bedoeling, met zijn streven, zijn ijver voor de wet: ik ben Jezus die jij vervolgt. Pas toen viel het kwartje bij Paulus. Niet omdat hij vastgelopen was in zijn leven, niet omdat hij een diep doorgeleid zondebesef had, maar enkel en alleen omdat de Heer Jezus zich over hem heeft ontfermd. Jezus zocht hem op om zo te zeggen op het, tussen haakjes, het hoogtepunt van zijn leven. Tegelijkertijd een dieptepunt. Maar toen hij op de toppen van zijn streven zat, toen zocht God hem op. Paulus zat fout, radicaal fout, maar hij ontdekte het pas vanuit de ontmoeting met de Heer Jezus. En dat is zo belangrijk, gemeente, om dat vast te houden. Zonder kennis is het vrucht van de Heilige Geest. Is vrucht van de ontmoeting met de Heer Jezus. Je kunt in een kamer zitten, pikdonker, en je ziet pas hoe donker het is als het licht de kamer binnenvalt. Dat is het. Pas als je een ontmoeting met de Heer Jezus hebt, dan pas ga je ontdekken wat er in je leven allemaal niet op orde is. En zo was het trouwens ook in Israël gegaan. Waarom gaf God zijn wet? Omdat het niet goed zat met Israël. Wanneer gaf God de wet aan Israël? God gaf de wet aan zijn volk nadat hij zich over het volk had ontfermd. Het zat in Egypte, in de slavernij van de zonde, van de machten van het kwaad. En God heeft zich over dat volk ontfermd. En hij heeft het uit Egypte geleid. Exodus 19, het hoofdstuk voordat God de wet geeft, staat zo mooi. En ik heb jullie op Arends vleugelen gedragen en ik heb jullie bij mij gebracht. En als God het volk, om zo te zeggen, dicht bij zijn hart heeft, dan pas geeft God de wet. Niet voor de bevrijding, maar na de bevrijding. Niet voor de ontmoeting, maar na de ontmoeting. Dan gaat God spreken. Dit is mijn gebod. Zo kun je leven als een bevrijd mens. Eerst de ontmoeting, dan het gebod. Want de wet was onderdeel van de verbondsluiting. De wet krijgt zijn functie pas in een relatie. Want als die relatie er niet is, dan leidt de wet tot verharding en vervreemding. Dus we zien, gemeente, in het leven van de apostel Paulus dat er eerst de genade van God was, het licht van zijn liefde. En dan ontdekt Paulus hoe fout hij was. En er is nog een tweede argument en ik wil dat toch even noemen, in aanvulling op het Bijbelgedeelte. Want als we zo sterk benadrukken, hè, dat we eerst onze zonde moeten leren kennen voordat pas ruimte komt voor de Heer Jezus, dan doen we het heilswerk van de Heer Jezus veel te kort. Want heeft u zich wel eens afgevraagd hoe in het Nieuwe Testament over het heilswerk van de Heer Jezus wordt gesproken? Er wordt gesproken over wat hij heeft gedaan met 5 beelden. En ik loop ze even langs. Ik trek er een conclusie uit. Als het gaat over wat de Heer Jezus heeft gedaan, in zijn onderwijs, zijn kruis en zijn opstanding, wordt gesproken vanuit een beeld van strijd. Dan gaat het over dat de Heer Jezus door zijn heilswerk de overwinning heeft behaald over de Satan. Hij is gekomen om het juk van de Satan te verbreken. Mensen die door de Satan gevangen zijn, die worden door hem bevrijd. Beeld van de strijd. Er is ook het beeld van de rechtspraak. Daar zijn we meer vertrouwd mee. Als je als mens het gebod van God overtreedt, dan ben je schuldig. Dan ben je aangeklaagd. Dan moet je komen in de rechtbank. En dan sta je schuldig ten opzichte van de Heere God. En de Heer Jezus is gekomen om die schuld over te nemen. In ons vrij te spreken, beeld van de rechtspraak. Maar het Nieuwe Testament, apostel Johannes gebruikt een derde beeld, het beeld van de relaties. Door de zonde is de relatie met de Heere God verbroken, verstoord. En de Heer Jezus is gekomen om de relatie met de Vader weer te herstellen. Zodat wij hem kunnen aanroepen, als onze Vader met hem kunnen spreken. Het is een vierde beeld, het beeld van de gevangenis. We zitten in de gevangenis, we zijn gevangen door de zonde, door de duivel, in een wanhopige, troosteloze situatie. Mensen leven in de schaduw van de dood, zegt Jesaja, zegt een psalm. En de Heer Jezus is gekomen en hij heeft de gevangenen bevrijd, heeft de deur van de gevangenis opengedaan. En hij heeft de mensen die gevangen zaten in de vrijheid gezet. En een vijfde beeld, het beeld van het ziekenhuis. De schrift vertelt dat wij ziek en zwak, kwetsbare mensen zijn. En de Heer Jezus is gekomen om ons te redden en ons te genezen. Van onze lichamelijke, van onze geestelijke kwalen. Hij is de gewonde heelmeester van Golgotha. 5 beelden. Zijn er misschien nog wel meer? Het beeld van de strijd, van de rechtspraak, van de relaties, van de gevangenis en van het ziekenhuis. En al die beelden zeggen iets over de geweldige rijkwijde van het heil van de Heer Jezus. En het is zo rijk en omvattend dat je het niet in 1 beeld kunt uitdrukken ten volle. En dat betekent dus, dat is dan de conclusie, dat je op verschillende manieren dus in aanraking kunt komen met het heil van God. Afhankelijk van je levenssituatie, afhankelijk van je nood, de situatie waarin je verkeert. De rijkdom en veelzijdigheid van de Heer Jezus is zo uniek. Hoe je leven ook is, hij weet de sleutel te vinden die past op jouw slot. Hij weet altijd de juiste deur te vinden. Ben je gebonden, dan komt zijn heil via bevrijding. Zit je vast verstrikt in de schuld, dan komt zijn heil in de vrijspraak. Ben je ziek, kan het heil zomaar je leven binnenkomen in de genezing, in de heling, in de kracht die hij schenkt. Allerlei manieren waarop zijn heil ons hart zoekt. Maar het is als een diamant. Zo veelzijdig. En natuurlijk, zonde en schuld zullen altijd in de relatie met God een rol spelen. Maar ze zijn niet de enige deur waardoor het heil van de Heer Jezus mensen ontmoet. Ik ga nog even terug naar het thema van Paulus. Het thema van de wet. Want ik snap wel dat er natuurlijk bij u en jou een vraag ligt. Misschien wel een vraag die bij je leeft. Een vraag die nog aan de orde moet komen. Nou dominee, dat is misschien wel mooi en waar wat u allemaal zegt, maar hoe zit dat dan met die wet? Waarom hebben wij die wet nog? In elke zondagmorgen lezen we de wet, de samenvatting, de 10 geboden. Waarom doen we dat eigenlijk? Als we niet meer onder de tuchtmeester zijn. De wet was toch een tuchtmeester, een leermeester tot Christus? Maar als je Christus dan kent door het geloof, wat moeten we dan met die wet? Nou, dat is een belangrijke vraag, toch? Laat ik het antwoord maar persoonlijk maken. Wat vertelt het evangelie ons? Paulus zegt, het evangelie is dat de Heer Jezus de vloek van de wet heeft ondergaan, gedragen. Het evangelie vertelt mij dat de Heer Jezus de wet van God helemaal heeft gehoorzaamd. Hij is gehoorzaam geweest aan zijn vader tot in de dood. Tot de dood van het kruis. En dat heeft hij gedaan voor mij. Voor u. Voor jou. Ik die de wet niet kan houden. Ik die zo vaak in overtreding ben. De wet die mij aanklacht als ik de Heere niet gehoorzaam. De wet die mij vervloekt als ik mijn broeder of zuster niet werkelijk lief heb. Ik die zo vaak de minste niet wil zijn. Ik die zo vaak mijn eigen gang ga. De wet is het die mij veroordeelt. Nou, vul maar in wat uw eigen worsteling is. De wet zegt dat mijn leven niet op orde is. De vloek van de wet ligt op mijn leven. Maar het evangelie, zegt Paulus, is dat die vloek gedragen is. Dat Jezus die wet heeft vervuld. En als ik door het geloof, en ik hoop dat dat van u en jou ook geldt, als ik met mijn heiland verbonden ben, dan mag ik weten dat hij die wet voor mij heeft vervuld. En hij die die wet voor mij heeft vervuld, die geeft die wet vervolgens aan mij. Dit is mijn gebod. Hoofdsom, dat je God en je naaste lief hebt. En elke keer, ik ontvang die wet dus uit de hand van Christus, die hem voor mij heeft vervuld. En elke keer als ik die wet lees, als ik kijk in de spiegel van de wet, dan mag ik hem lezen vanuit de vervulling van de Heer Jezus. Dan luister ik naar de geboden. En dan besef ik weer, Heere, ja, dit is wat u wilt. En de afgelopen week was niet zo best. Er komen dingen in je herinneringen en je voelt je veroordeeld. En dan drijft de wet mij uit tot Christus. En dan mag ik weten dat hij die wet voor mij heeft vervuld. Dat die veroordeling en die vloek gedragen is. Elke keer weer opnieuw. Ik hoef niet met een kwaad geweten te leven, omdat de Heer Jezus die wet heeft vervuld. Ik hoef niet bang te zijn voor het oordeel en de straf, omdat hij die al gedragen heeft. En hij die wet gedragen heeft, die legt hem in mijn hand. En die zegt, niet in eigen kracht, maar mijn geest zal je helpen om naar mijn geboden, naar het gebod van mijn vader te leven. De geboden houden mij niet langer als een tuchtmeester in toom, maar het is de geest van Christus die mij helpt om naar die geboden te leven. En dat vind ik zo mooi wel van de catechismus. De wet komt weer terug. In het derde deel van de dankbaarheid, de leefregel voor de dankbaarheid. Vanuit de vervulling ontvangen wij de wet van God. Zoals Israël na de bevrijding de wet van God. Hij pakte het volk en bracht het dicht bij zijn hart. Nu ben je bevrijd. Dit is mijn gebod. Zo komt Heer Jezus naar ons toe vanuit de vervulling. Dit zijn de geboden van mijn Vader. Dit is zijn wil voor je leven. Als leefregel voor de dankbaarheid. Ik dacht, hoe zouden we dat in een eredienst een plekje kunnen geven? Heel vaak op zondagmorgen lezen we de wet. Hoe zouden we die vanuit de vervulling mogen lezen? Misschien zouden we de geboden mogen horen als een belofte. Dat Heer Jezus tegen ons zegt, lieve broeder en zuster, je zult niet meer doden. Je zult niet meer liegen en stelen. Je zult geen valse getuigenis meer spreken tegen je naasten. Want je hoort nu bij mij. O, die wet. De tuchtmeester. Ik kijk nog even naar die oude en trouwe slaaf. En ik denk, ik ben toch dankbaar dat je er was. Niet als je me opjaagt en veroordeelt, maar achteraf. Want je hebt me elke keer weer uitgedreven naar Christus. En daar ben ik je dankbaar voor. Ben ik God dankbaar voor. Want in Christus is ons leven. Halleluja. Amen.